Goedemorgen allemaal. Is it well with your soul? Ja, mooi. Bevrijdingsdag. Ik wil zeggen, ik vond het weer van de afgelopen tijd niet echt bevrijdend. Hebben we geloof voor beter weer? Come on, voor aankomende zondag geloof ik gewoon in 25 graden, toch? Zonnetje, glorie. Wij zitten in een serie op het moment en die serie heet Simply Jesus. En die is heel breed. En we hebben echt allerlei onderwerpen daarin aangepakt, besproken met elkaar. En ik vind het tot nu toe heel bevrijdend. Omdat het eigenlijk het doel was ook om eigenlijk van de randzaken van wat er bij geloof vaak om kijken, om terug te gaan naar de kern. En de kern is Simply Jesus. Dus we hebben heel veel dingen besproken die eigenlijk in ons leven afleiden. Die ons meenemen eigenlijk van de kern af, van Jezus af. En ons doel is eigenlijk om weer terug te gaan naar waar het om draait. En dat is Simply Jesus. En in die hoedanigheid heb ik een paar weken geleden gesproken, of een paar maanden, ik weet het niet, het voelt al zo lang geleden. Gesproken over teleurstelling. Wie was erbij? Wie heeft er iets aan gehad? Oké, 4 mensen, daar ben ik blij om. Dat is een goed gemiddelde. Het ging over teleurstelling en voornamelijk teleurstelling in mensen. Wat doe je? Wat kun je doen om het te voorkomen? Wat kun je doen met het gevoel van teleurstelling? En eigenlijk kwam het er hierop neer. Is teleurstelling zegt voornamelijk iets over jouw verwachting. In teleurstelling projecteren we vaak op de persoon. Ja, jij hebt mij teleurgesteld, hij heeft mij teleurgesteld, zij of de kerk of de overheid of altijd hun. Terwijl teleurstelling eigenlijk iets zegt over jou. Over jouw verwachting, over wie je bent, over wat je gehoopt had, wat je gezien had. Dat hoeft niet per se fout te zijn. Maar ik heb je toen een paar tips en tools gegeven. Heb je dat gemist en zeg je, ja, ik heb het echt, ik moet dat weten. Kun je gewoon op de site terugkijken, kun je gewoon even downloaden, kun je even luisteren. Kun je mee eens zijn of niet, die vrijheid heb je ook. Toch? Maar wat doe je nou? Als je spreekt over Simply Jesus en je spreekt over teleurstelling, want dat was luik 1 en dit is eigenlijk luik 2. Wat doe je nou als die teleurstelling niet in mensen is, maar in Jezus? Wat doe je nou als je leven aan Jezus hebt gegeven, als je de stap hebt gemaakt, zijn offer hebt aanvaard, het avondmaal ja tegen heb gezegd, ik geloof in Jezus, ik geloof dat Hij mijn Heer is, ik geloof dat Hij mijn redder is, ik geloof dat Hij de leider is van mijn leven, ik ga Hem volgen. En het valt tegen. Of het gaat anders dan je had verwacht. Want misschien ben je tot geloof gekomen met het idee van, ik kom bij Jezus en daarna is alles, alle problemen zijn voorbij. Beetje zoals Klaas net in zijn verhaal schetst over die man die dan ellende na ellende krijgt. Maar ik bedoel niet te zeggen dat je altijd ellende hebt. Maar het kan wel. Zelfs als je Jezus volgt. Zelfs als je ja hebt gezegd tegen de God die hemel en aarde geschapen hebt. Degene die het toch echt moet weten. Hij zegt, ik volg je. Dan gebeuren nog steeds dingen in jouw leven, in de leven van de mensen om je heen, die je niet verwacht had. Of ben ik daar alleen in? Ik heb dat wel tenminste. Daar wil ik vandaag met jullie over gaan hebben. En ik hoop niet dat jullie de hele tijd zo ontzettend akelig stil zijn. Wat doe je nou als God niet doet wat je verwacht had? Misschien zijn er woorden over je leven gesproken, profetieën. En die heb je ja en amen aangegrepen. Maar je hebt ze nog steeds niet zien gebeuren. Wat doe je nou als je jaren van gebed hebt gegeven? Jaren op je knieën hebt gelegen. En je hebt het wonder nog niet zien gebeuren. Je hebt gelezen in de Bijbel dat overal waar Jezus kwam, alle zieken genazen. Sterker nog, je hebt gezien dat in een genezingsdienst of in een kerkdienst of ergens iemand die herkent genas van een ziekte of een aandoening veel minder erg was bij jou. Dit roept gevoelens op. En ik vind dat we daar eerlijk over mogen zijn. Ik vind dat we daar eerlijk over moeten zijn. Omdat het namelijk iets met ons doet. En het kan je zelfs op een punt brengen dat je teleurgesteld bent in God. Dat je teleurgesteld bent in je leven. En ik weet van mensen die zo teleurgesteld raakten in God, is dat ze hem vaarwel hebben gezegd. Dat ze hebben gezegd, als het zo moet, dan hoeft het van mij niet meer. Of dan bewijst het maar dat God niet bestaat. En ik ga mijn eigen leven leiden. Die de gedachte hadden, God heeft het altijd wel gedaan. En waarom niet nu? En voornamelijk deze vraag, waarom niet voor mij? En die vraag die blijft altijd hangen. Waarom niet voor mij? Er zit zoveel in. En ik wil er vanochtend heel, heel kort met jullie over spreken. Om je te helpen. Omdat ik heb hier iets over te vertellen. Maar daar kom ik zo op. Vader, ik wil u eerst danken. Ik wil u danken voor uw offer. Ik wil u danken dat op een dag als vandaag, waarin we de bevrijding herdenken, Heer, dat we echt stil mogen staan bij de werkelijke bevrijding die u ons gegeven hebt. Bevrijding van deze wereld. Bevrijding van onze zonden. Heer, dat u uw zoon geofferd heeft. Heer, zodat wij die mogen volgen. Heer, maar u weet wie wij zijn. U weet wat er door ons leven gaat, waar we op dit moment in zitten. U weet onze ware gedachten, onze ware emoties daarover. Heer, misschien zitten we hier wel met het idee, ik ga wel. Omdat ik weet dat het hoort. Maar eigenlijk ben ik gewoon teleurgesteld. Heer, ik bid vanochtend dat elke waarheid bovenkomt. Heer, dat we eerlijk kunnen zijn tegen onszelf en naar u. Heer, zodat we u werkelijk kunnen zien voor wie u bent. Heer, we hebben u zo hard nodig. Amen. Dit onderwerp komt niet toevallig. Daar geloof ik sowieso niet in. Ik geloof dat God dingen leidt. En alles wat wij meemaken in ons leven, weet dit voor jezelf. Elke situatie die je meemaakt, elke moeilijkheid waar je doorheen gaat, die is bedoeld. En die is bedoeld zodat jij daar doorheen bent geweest, kunt delen met anderen. Dit is een zegen en een last die sprekers sowieso dragen. Extra vind ik dat een beetje. Want die geldt niet, dit geldt ook voor jullie hoor, dus het is geen uitzondering. Alleen sprekers die hebben dat iets meer. Namelijk hetgene waar zij doorheen gaan. Ik geloof dat God dat geeft juist om te kunnen delen. Dus het zou oneerlijk zijn als ik ergens doorheen ging of heen ben gegaan en het niet zou delen. Want er zit kracht in. Niet omdat ik zo bijzonder ben, maar omdat God dat geeft ter bemoediging van de gemeente. Ter versterking van de gemeente. En dit onderwerp is iets waar ik de afgelopen 3-4 maanden enorm mee aan het worstelen ben. In een gevoel van teleurstelling in God. In woorden over je leven gesproken en die voor je eigen beeld nog niet hebt zien worden. Ideeën die je hebt gekregen over of hoe de gemeente zou moeten zijn en hoe de uitwerking zou moeten zijn en hoe de kracht van God zou moeten zijn, maar het op een andere manier hebt zien gebeuren of eigenlijk in jouw beleving niet hebt zien gebeuren. Ook over de roeping over je eigen leven of in dit geval mijn eigen leven, dat ik dacht, heb ik God nou echt verkeerd verstaan? Heb ik nou echt, of heb ik het verzonnen? Wishful thinking. En het kan zo ver gaan dat je op een gegeven moment zelfs gaat denken, jullie misschien niet, maar ik wel. Heb ik God überhaupt ooit wel eens gehoord? Of was het altijd al mijn verbeelding geweest? Je hoeft je hand niet op te steken, maar ken je het? En het is best lastig. Understatement. Zeker als je ook nog een gemeente wil medeleiden, dan is dat best lastig. En ik heb gelukkig heel veel vrienden en een team om me heen die je daarbij helpen en die je aanvuren. Maar dit is de reden waarom ik hiermee aan de slag ging. Oké, maar God, ik ben gewoon teleurgesteld in u. Zo, nou, u wist het al, maar nu heb ik het ook nog hardop gezegd ook. Weet je, zo, daar begon het mee. En daar stopte het gelukkig niet. Anders had ik niks te preken. Maar daar begon het, dat ik ging onderzoeken van oké, waarom is dit? En wat zegt dit over mij? Wat zegt het over God? En ik wil je eigenlijk een beetje meenemen in dat proces. Omdat ik hoop dat het je of nu helpt, of in de toekomst, als je ook op zo'n punt komt, of een soortgelijk punt, dat je dit gaat herinneren. En dat je gaat weten van oké, Robert is er ook een keer heen gegaan en die vertelde dat toen over. En misschien heb je wel mensen om je heen die hetzelfde meemaken, waar je aan kunt vasthouden en kunt zeggen, hey, help me nog eens, toen jij dat had, hoe was dat? Wat heeft God in jouw leven gedaan? Vertel eens. En dat heb je gewoon nodig. Daarom hebben we elkaar. Daarom zijn we ook aan elkaar gegeven. Juist om dit soort verhalen te delen. En in mijn proces kwam ik bij een verhaal. En die wil ik met jullie lezen. Want als ik nadenk over teleurgesteld in God. En ik denk over, oké, dan ga ik naar de basis. Dan ga ik naar het gegeven woord van God. Dan ga ik naar mijn fundament. En dat is de Bijbel. En dan ga je kijken van waar in de Bijbel wordt gesproken over teleurstelling. Want wij zijn niet uniek daarin. In de Bijbel staan verhalen van mensen die echt zijn zoals jij en ik. De Bijbel is geen polijst verhaal. God heeft niet de mooiste verhalen gebundeld. En gezegd, alle menselijke pittige dingetjes, die laat ik eruit. Nee, hij heeft worstelingen. Hij heeft diepgrondige worstelingen, teleurstellingen, boosheid. Op hem heeft hij in het woord laten vastleggen. Zodat wij die kunnen pakken en kunnen implementeren in ons eigen leven. Kunnen vertalen voor jouw situatie. Wist je dat? Dus als er situaties in je leven zijn die moeilijk te doorgronden zijn, die zwaar zijn, grijp dan terug naar de Bijbel en ga op zoek naar wat God erover spreekt. En ik moest eigenlijk aan twee verhalen denken, maar daar heb ik de tijd niet voor, dus ik pak er maar één. En één verhaal was Job. Ken je Job? Als je het zwaar hebt, lees Job. Je gaat het eerst even zwaar krijgen. Maar je ziet een worsteling tussen een man van God en God. En wat ik zo mooi vind aan Job, en ik ga hem verder niet behandelen hoor, maar dan moet je thuis maar even een keer doen. Dat is heel makkelijk te vinden in de Bijbel, zoek je het boek Job. En die ga je lezen. En dan zie je een strijd met Job, en Job is boos. En Job zijn vrienden zitten eromheen, dus ook relaties. En alles wat wij gewoon kennen in deze tijd is gewoon daarin, jongens, kom op. En hij worstelt met God, en God die komt bij hem terug. En daar zit zo'n waardevolle les in. Maar daar wil ik vanochtend niet met jullie over hebben. Het andere verhaal is bij Jezus zelf. En die staat in Lucas. En ik ga hem jullie voorlezen. En die staat, ik zei Lucas, maar ik bedoelde Johannes. Dus Johannes 11 vers 1. En dan staat er. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Bethanië. Het dorp waar Maria en haar zussen Martha woonden. Overigens, als je die preek terugluistert van teleurgestelde mensen, kom je ook in dit verhaal terecht. Superleuk. Er zit heel veel in. Daar was de Maria die Jezus met olie gezalfd had en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. Vers 3. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap. Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Maria en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Belangrijke info. Iemand komt bij hem, ik vind het sowieso mooi. Iemand komt bij hem en zegt, uw vriend is ziek en hij weet het al. Die persoon hoeft niet te zeggen Lazarus. En het zegt mij gewoon dat Jezus weet wat er speelt. Jezus weet wie er ziek is. Jezus weet wie er eenzaam is. Jezus weet wie er teleurgesteld is. Jezus weet wie de pijn heeft. En dan staat er, hij wachtte toch nog 2 dagen. Maar hij kondigt al aan waarom. Hè? Hij zegt, deze ziekte leidt toch niet tot de dood, maar tot eer van God. En dan blijft hij 2 dagen. En dan pakken we hem weer op in vers 11. Johannes 11, vers 11. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. Jezus volgen kan best ingewikkeld zijn. Wat is het nou? Ik denk gewoon hardop. De leerlingen zeiden: oh, als hij slaapt, zal hij weer beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slapen had. Terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. En toen zei hij maar gewoon ronduit: Lazarus is gestorven. Och, dank u, Heer, ik snap het toch niet. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Cruciale zin. Om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten wij dan nu maar naar hem toe gaan. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. En dit is een hele belangrijke detail voor in de Bijbel. Want 4 dagen was namelijk cruciaal voor de Joden. Als je 4 dagen dood was, was je echt dood. Want sommige mensen waren al eens eerder dan 3 dagen uit het graf gekomen. Want die was gewoon in een soort coma of zo. Vroeger hadden ze geen tools om dat te herkennen. Hè? Dus het was wel eens gebeurd dat iemand na een aantal dagen uit het graf kwam. Maar 4 dagen, dan ben je echt dood. Dus Lazarus was echt dood. Betanië lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadie. En er waren ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. En Martha zei tegen Jezus: als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ik had verwacht dat toen ik ze riep, dat u zou komen en dat u zou doen wat u altijd doet. En altijd gedaan heeft voor zoveel mensen. Mensen die u niet eens kent. En dit is uw vriend. Ik had iets anders verwacht. Maar zelfs nu. Oké. Ik had het verwacht. Het is anders gegaan dan ik had verwacht. Oké. Daar kan ik wel overheen zetten. Want zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Wat een gelovige vrouw. In een paar seconden switcht ze haar teleurstelling in verwachting. En zegt ze: maar zelfs nu weet ik dat als u het vraagt, dat het zal gebeuren. Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha. Ik weet dat hij bij de opstanding van de laatste dag zal opstaan. Goed kerkelijk opgevoed. Ja, ik weet het. Dus haar verwachting was niet voor dat moment. Haar verwachting was voor ooit. Ooit op de laatste dag zal hij weer opstaan. Maar ze had zich al neergelegd bij het feit dat het nu niet meer zou gebeuren. Dat vond ik zo herkenbaar. Het neerleggen bij het feit van oké, dan zal het ook maar niet gebeuren. Zelfs als Jezus daar staat. Zelfs als ze zegt: ik weet als u nu vraagt, zal God het geven. En dan zegt hij: maar je broer zal opstaan. Ja, Heer. Op de laatste dag. Hoe gek zitten wij mensen toch in elkaar? Dat wanneer hij het haar letterlijk geeft, zij nog steeds in haar teleurstelling blijft hangen. En niet in staat is om te geloven dat het op dat moment nog steeds kan gebeuren. Maar Jezus zei, vers 25: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ik zou zeggen: zegen, doe het nog een keer. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Dit verhaal raakte mij zo. Ik voelde mij zo op Maria en Martha, want Martha komt er later bij en die begint precies hetzelfde. Die begint weer: als u hier geweest was. En weet je wat ik zo frappant vond? Wat ik eigenlijk heel, waar ik eigenlijk nog bozer op werd van binnen. Die al mijn boosheid blijft lekker van binnen, hè, want niemand mag het zien, ook vooral God niet. Was dat Jezus daar niks over zegt. Jezus geeft helemaal geen blijk van empathie of zo. Althans, wat ik lees dan. Van, oh ja, hè, dit moet ook zwaar voor je zijn. Weet je, ik snap dat dit verwarrend is. Je begrijpt ook niet altijd alles wat ik doe, maar is niet erg. Niks. Als Maria komt, staat er zelfs, moet je thuis even doorlezen, dat die zijn joden om haar heen en die doen ook allemaal dingen. En er staat gewoon dat Jezus daarvan geïrriteerd raakte. En ik had het wel eens willen zien. Hoe ziet dat er dan uit? Hij werd gewoon geïrriteerd van het ongeloven, van de manier waarop ze dachten dat hij het zou doen. En je merkt gewoon dat Jezus hierin strijdt. Maar ik herkende me zo in het leven van Maria en Martha. Ik bedoel, zij hebben van dichtbij gezien wie die allemaal genezen had. En zijn beste vriend is dood. En dit is mijn proces geweest van de afgelopen weken. Is het onderzoeken hiervan. Van waarom doet Jezus dit? Waarom reageert Jezus zo? En waarom genast hij niet? Waarom legt hij het niet uit? Terwijl hij het wel uitlegt, maar niemand begreep het. En ik heb een paar gedachten daarover. Die wil ik gewoon met jullie delen. Hopelijk dat het je tot zegen is, dat het je helpt. Maar één ding die mij sowieso bleef hangen hier, want Jezus heeft het bij mij een beetje omgeflipt. Hetzelfde als Job, als je Job leest, is dat hij naar God toe komt. En God komt niet met een verklaring, maar God komt met wie hij is. En zo komt Jezus ook niet met een verklaring, maar hij komt met wie hij is. Hij komt met de verklaring, ik ben de opstanding en het leven. Ik. Niet dit of deze situatie, ik. Het gaat om mij. En ik dacht dit, als Jezus aan mijn verwachting zal voldoen, of als Jezus hier aan verwachtingen zal voldoen, in dit verhaal, dan had hij ook helemaal geen kans gehad om ze te overtreffen. Als Jezus aan al jouw verwachtingen voldoet, heeft hij ook nooit een kans om ze te overtreffen. Maar per definitie, als je verwachting niet voldaan wordt, voel je teleurstelling. En wat ik al eerder zei over teleurstelling zegt vooral iets over jou. En in mijn proces hierin ervaar ik ook dat God bij mij terugkwam. En hij zegt, dit zei hij niet letterlijk hoor, maar zo heb ik het ervaren. Ik ga niet het verhaal uitleggen. Ik ga niet uitleggen waarom ik het zo deed. Maar ik ben wel benieuwd waarom dat het met je doet. En ik ben anders aan dit verhaal gaan kijken. Want ik ben namelijk gaan kijken wat Jezus wel doet. En er zijn twee verschillen in hoe ik het verhaal zou hebben laten lopen en hoe de werkelijkheid gegaan is. En dat is Jezus kijkt naar deze situatie op twee verschillende manieren. Of eigenlijk in twee zaken kijkt hij er verschillend naar, dat moet ik beter zeggen. En het is namelijk in dit verhaal is de perspectief van Jezus is anders als van Maria en Martha. Jezus kijkt naar dezelfde situatie op een totaal verschillende manier. Maria en Martha en de Joden en de mensen daar, die kijken heel natuurlijk naar deze situatie. Die kijken met hun natuurlijke ogen naar een vriend die dood is en dat ze daarin gemis ervaren. Maar Jezus zegt, dat is helemaal niet het belang van deze situatie. Mijn perspectief is, hij is helemaal niet dood. Dat is het perspectief van Jezus. Die kijkt naar deze situatie en die zegt, maar het is helemaal niet zoals jij het ziet. Want Lazarus is helemaal niet dood. Oké, als hij dood, maar hij is niet dood. Sowieso komen we daar niet bij. Maar dit was cruciaal voor dit verhaal. Hij pakt hem op een andere manier op en hij kijkt niet naar de teleurstelling van de mensen. Hij kijkt niet naar de verwachting die ze eigenlijk vinden wat hij had moeten doen. Maar hij weet heel goed wat hij aan het doen is. Zijn perspectief is zoals Jezus, of zoals God het van plan was. Namelijk dat uit deze situatie een verwachting werd overtroffen. Maar daardoor moest er wel eerst teleurstelling komen. Als Jezus aan je verwachtingen zal voldoen, heeft hij nooit een kans om ze te overtreffen. En het tweede wat hij heel anders hier heeft als wij, is hij heeft een heel andere prioriteit. Dus zijn perspectief is anders. Hij kijkt heel anders naar de situatie en ziet iets heel anders als wij. Maar zijn prioriteit is ook heel anders. Hij vindt iets heel anders belangrijk dan wat wij daar doen. En dit kwam bij mij binnen als een bom. Omdat verwachting en teleurstelling, die zegt iets over wat ik belangrijk vind. En als ik kijk naar mijn geestelijk leven, dan heb ik bepaalde dingen die ik heel belangrijk vind. En die dingen die ik heel belangrijk vind, die maken voornamelijk dat ik heel belangrijk ben. Als God spreekt over beloftes en grote dingen, dan wil ik die wel hebben. En die verwachting heb ik en die hoop heb ik en daar zie ik naar uit. En als ik dat niet krijg, ben ik teleurgesteld. Want ik had een andere verwachting. Mijn prioriteit is heel anders dan die van Jezus. En ik ben tot deze conclusie gekomen, is wat wij belangrijk vinden, er wellicht helemaal niet toe doet. De dingen die wij in ons leven belangrijk vinden, dat die in het ogen van God en van Jezus er wellicht helemaal niet eens toe doen. Misschien maak jij je ontzettend druk over helemaal niks. En door je druk te maken over helemaal niks, mis je wat Jezus eigenlijk ziet. En wat Jezus eigenlijk wil gaan doen. Hij zegt, hij is niet dood. Dit is tot eer van God. En eigenlijk zegt hij daarmee, wat jij hiervan voelt, doet er even niet toe. Want ik moet hier doorheen om een grote wonder te doen. Dus je realiteit, namelijk dat je vriend dood is, of dat je broer dood is minder belangrijk dan de eer die God hierdoor gaat ontvangen. En dat doet best zeer. Omdat wij vaak vertalen, ben ik dan niet belangrijk genoeg? Houdt God dan niet van mij? Dat doet die teleurstelling met je. En die verwijdert je van God af. Zelfs in dus zover dat je in staat kunt zijn om God vaarwel te zeggen. Terwijl God door deze situatie heen iets veel groters wilde doen. Maria en Martha bleven. Maria en Martha bleven. En die liepen met hem mee naar het graf. En daar zagen ze pas het wonder. Daar zagen ze pas wat God werkelijk wilde gaan doen. Maar wat was er gebeurd als ze weg waren gelopen? Als ze hadden gezegd, nee, dit doet mij te veel zeer. Blijkbaar vindt u de eer van God belangrijker dan mijn pijn. En als ik het zo hardop zeg, denk je, dat is toch gek. Maar zo reageren wij vaak wel. Wij vinden soms iets belangrijk wat er voor God wellicht helemaal niet toe doet. En dat zegt niet dat God niet voor jou zorgt en dat hij niet van je houdt en dat hij niet geeft om je pijn. Maar zijn prioriteit is anders als die van jou. Omdat zijn perspectief anders is als die van jou. Omdat hij namelijk een verwachting wil overtreffen. En daarin zit teleurstelling. Hij zegt dus op een gegeven moment in vers 15. Toen zei hij ronduit. En hier zit dus, als er zoiets staat in de Bijbel, dan zit er hier voor mij de sleutel in. En hier ging het eigenlijk om. Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet was. Hier verklapt hij zijn prioriteit. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Ik heb het leed van twee mensen gebruikt, van meerdere mensen die om Lazarus heen stonden, heb ik gebruikt, zodat jullie tot geloof kunnen komen. Dat was het doel van Jezus. Dat was de prioriteit van Jezus. Is zelfs de teleurstelling die logisch is in deze situatie gebruikt, zodat mensen tot geloof kunnen komen. Zodat een mensheid kan zien wie hij werkelijk is. En daar gebruikt hij mijn teleurstelling voor. Daar gebruikt hij jouw diepe punten voor. Daar gebruikt hij jouw donkere dagen voor. Daar gebruikt hij jouw momenten van pijn en van afwijzing en van teleurstelling. Die gebruikt hij om iets groters te doen wat jij verwacht had. De vraag is, blijf jij wachten? Blijf je achter Jezus aanlopen om te zien? Want Heer, ik weet het, zelfs als u nu doet. En ik zal blijven lopen, net zolang tot het gebeurt. Ik vond het mooi dat hij ook Maria en Martha dus ook niet vermaande. Jezus is niet bang voor onze teleurstelling. Jezus snapt heel goed dat zijn perspectief anders is die van ons. En zijn prioriteit anders is die van ons. En dat hij bij ons iets doet, dat snapt hij heel goed. Hij zegt, het doel was dat jullie geloof krijgen. Als het dan niet belangrijk is, onze prioriteiten en onze perspectief, wat is dan wel belangrijk? Ik denk dat het hierom draait. Dit is volgens mij de kern van dit hele stuk en de kern van omgaan met teleurstelling in God, is dat de situaties minder belangrijk zijn dan de relaties. Er staat in Psalm 23, die jullie waarschijnlijk zo goed kennen uit je hoofd, er staat, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene velden, weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij de kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. We kennen deze tekst als een onbemoedigende tekst voor ons. Maar er zit, ik weet niet of je dit wel eens gezien hebt. Er staat, die veilige paden zijn tot eer van zijn naam. Die groene weiden zijn tot eer van zijn naam. Die vredig water is voor zijn naam. En dan staat er, al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen kwaad, want u lost al mijn problemen op. U zorgt ervoor dat ik nooit teleurgesteld ben. U doet altijd wat ik verwacht. En meer. Nee, er staat, want u bent met mij. En dat is één ding waar je nooit teleurgesteld in kan raken. Als er één belofte, ja en amen, is en merkbaar op elk moment, misschien wel juist het meest op die dalmomenten. Misschien wel juist het meest in die teleurstelling. Misschien wel juist het meest in die confrontatie tussen verwachting en werkelijkheid. Ervaar jij wie God werkelijk is? En is jouw relatie misschien wel op dat moment het ergst van altijd? Als mijn kinderen boos op me zijn, weet ik echt wat ze voelen. Dit is geen sociaal wenselijk gedrag. Dit is puur. Ik geniet er regelmatig van. En af en toe niet. Maar ik weet dat het goed komt. Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Door teleurstellingen heen stappen, in volging van God, vergt moed. Het vergt moed om jouw prioriteit aan de kant te zetten en jouw perspectief los te laten en God te vertrouwen dat hetgene hij aan het doen is, blijkbaar beter is, ook al voelt dat niet zo. En zelfs in geloof dat moment waar je nu doorheen gaat, of die teleurstelling die je ervaart, en nu preek ik tegen mezelf, beter voor mij is. Want hij is met mij. En zijn stok en zijn staf, die geven mij moed. En ik heb moed om door te stappen. En ik heb moed om niet los te laten. Ik heb moed om God te vertrouwen. Ik heb moed om te geloven dat zelfs nu God in staat is om te doen wat hij zegt. En dat hij het wil. En dat hij het gaat doen. Al is het op de laatste dag. Pijn en teleurstelling brengen je dichter bij God. Geef niet op. Loop niet weg. Maar ga naar hem toe. In je volle frustratie. Zoek een mooi stuk op in het bos. En schreeuw het uit. Zoek een kelder in je kamer. Zoek een kussen over je hoofd. En schreeuw het uit. Als u hier geweest was, was het niet gebeurd. Maar nu u hier bent, is het al beter. Romeinen, die vat het samen. Paulus is er zo goed in. Paulus is er zo goed in om deze situatie samen te vatten en te zeggen waar het nou eigenlijk om gaat. En dat doet hij in Romeinen 5 vers 1. En een van mijn favoriete stukken als het gaat over Paulus. En die zegt, wij zijn dus al als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben wij door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En die genade is zo belangrijk, weet je, want als het gaat over teleurstelling en verwachting, vroeg ik me af, wie van ons tweeën, God of ik, zou het recht hebben om het meest teleurgesteld te zijn? Over perspectief gesproken. Ik denk dat ik God redelijk teleurgesteld heb. Daarom die genade. Dankzij Hem hebben wij door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. Alles is gebouwd op die genade. Dat is ons fundament. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, in zijn glorie, prijzen wij ons gelukkig. En dat niet alleen. Wij prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Paulus wist wat ellende was. Hij zegt, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we dit weten. En hier vat hij alles samen. Vers 3. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. Ellende tot volharding. Volharding tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet worden beschaamd. Waarom? Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest. En dit vind ik zo mooi. Het draait om een relatie. Zelfs onze ellende brengt ons door volharding tot die hoop. En die hoop is Gods liefde in ons hart uitgestort. Door de Heilige Geest. Dus ik weet niet waar jij zit. Ik weet niet of je herkent in dit verhaal of misschien wel helemaal niet. Maar je bent mens, dus of je hebt het gekend of je gaat het nog kennen. Maar weet dat alle ellende wij ons nog steeds gelukkig mogen prijzen. Omdat daar achter die ellende, door die dal, is God nog steeds bij ons. En heeft hij een doel met deze ellende. Ik zeg niet dat hij die ellende geeft, maar hij gebruikt het wel. En hij gebruikt het om uit te komen bij die hoop, namelijk Gods liefde. En dat zegt eigenlijk dat God mijn teleurstelling gebruikt om zijn liefde te laten zien. En ik geloof dat. De vraag is, geloof jij dat? Dat is wat die Martha vroeg. Geloof jij dat? Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben degene die liefde geeft. Ik ben degene waar het om draait. Geloof jij dat? Of is het overlijden van je broer belangrijker? Dat is een heftige vraag. Maar het is een realistische vraag voor jouw leven. In elk moment van je leven. Om af te vragen, wat is eigenlijk belangrijk? Ik wil je vragen om te gaan staan als we samen afsluiten. Wellicht met een veel opener eind als je gehoopt had. Ik ben niet met 3 stappen gekomen om een teleurstelling te voorkomen. Of 7 stappen om er vanaf te komen. Want je moet hier doorheen. Ik moet hier doorheen. Omdat het namelijk een doel heeft. En als ik hier doorheen ben, dan komt er misschien iets nieuws. Maar het doel is niet de ellende. Het doel is dat ik vertrouw op God. Het doel is dat ik in elk moment zijn liefde ervaar. Of het nou in mijn emoties is, of misschien alleen in mijn verstand. Dat ik op zo'n moment kan zeggen, los van mijn emoties, dit is een dal en deze dal is zwaar, zwaar. Maar ik ga er doorheen. Want hij is met mij en hij geeft mij moed. Heer, ik heb zoveel moed nodig op dit moment. Geef mij de moed om door te gaan. Geef mij de moed om niet op mijn knieën te blijven liggen. Geef mij de moed om te vertrouwen nu ik niks ervaar. En ik geloof in zo'n moment dat je God dichterbij ervaart als ooit tevoren. En zijn liefde meer ervaart als ooit tevoren. Dus ga deze momenten ook niet uit de weg. Vlucht er niet van. Maar ga ze recht aan. Ik wil samen met jullie bidden. En ik wil je uitnodigen om straks, als jij zegt van, weet je, ik worstel hiermee. Ik heb gewoon nodig dat iemand met me bidt. Dan kom je straks gewoon naar voren. Naar de dienst. Als die mensen lekker koffie gaan drinken, dan kom je gewoon naar voren. En dan bidden we met je. Ik zeg bewust met en niet voor. Want dit is een proces tussen jou en God. Het heeft niks met ons te maken. Maar we willen jullie wel helpen. Dus kom dan straks gewoon hier naar voren. Nadat we het lied gezongen hebben. En ik bid met jullie, ik geef jullie de zegen. En dan zingen we samen nog één lied. En dan is het koffie. Vader, dank u wel. Dit is misschien wel de belangrijkste zin om mee te beginnen. Dank u wel. Dank u wel dat hoe diep het dal ook is, u mij niet in de steek laat. Dank u wel hoe groot mijn teleurstelling ook is, u daar niet van schrikt. Dank u wel dat uw prioriteiten anders zijn dan die van mij. Dank u wel dat uw perspectief anders is dan die van mij. Ik ben eigenlijk zo blij dat u zoveel van mijn gebeden niet verhoord hebt. Maar dank u wel dat, ondanks dat ik u zo vaak teleurstel, uw genade mijn fundament is. En ik blijf staan op uw genade, wat er ook gebeurt en wat er ook komt. Dank u wel dat u uw geest hebt uitgestort in ons hart en met uw geest de volheid van uw liefde. Heer, u heeft niks teruggehouden voor ons. U heeft geen reserveliefde. U heeft alles gegeven en uitgestort in ons hart. Heer, ik bid op dit moment voor deze gemeente, voor de mensen die dit horen, is dat uw liefde gaat stromen. Heer, u kent iedereen en u weet wat we nodig hebben. Heer, en soms is dus wat we nodig hebben niet hetgene wat wij verwachten. Heer, maar wij spreken uit dat we u vertrouwen. En dat we u zullen volgen totdat het wonder gebeurt. Totdat de licht doorbreekt. Totdat we het dal uitlopen. Totdat we kracht ontvangen. Heer, maar blijf op u vertrouwen. En zo zegen ik jullie ook, gemeente, met die belofte van God. Is dat zijn liefde is uitgestort in jullie harten door de Heilige Geest. En dat jullie op het fundament van zijn genade mogen blijven staan. En gefocust mogen zijn op die hoop. Die hoop die Jezus is. Die hoop die leven geeft. Die hoop die bevrijding geeft. Die hoop die liefde geeft. Die hoop die accepteert. En die hoop die moed geeft. En daarmee zegen ik jullie in Jezus' naam. Amen.